bijbelstudie. Dat doet Uri Markus. In privépersoon. Naast dat hij vertegenwoordiger is van het Nehemia Fonds, van waaruit hij hier ook uitgenodigd is en spreekt, houdt hij vanmiddag een bijbelstudie. En dat is een pittige bijbelstudie. We gaan het hebben over de eenheid van God. God is één. We hebben het net gezongen in het Shema. Een pittige bijbelstudie met hele controversiële dingen, waar u heel veel van kan leren. En we gaan, ik weet niet of we door kunnen gaan tot 6 uur, maar het is zoveel stof dat we echt een pittige middag daarvan gaan maken. Dus ik roep jullie allemaal op van kom daar naartoe.
Okay. So I'm Tovim. Good afternoon, ladies and gentlemen.
We're going to take a historic journey.
We gaan een historische reis maken.
Going to bring you back to Sinai.
En terugbrengen naar de Sinai.
And I'm going to attempt to get you to.
Ik ga een poging doen om u mee te nemen.
Think as Jews.
In gedachten als Joden.
But without being Jews.
Maar zonder dat u Jood bent.
And in order to do that.
En ik wil het doen.
You have to be willing to. And you're already there.
Ja, u bent er al.
Many of you are already well on the way.
Ver op weg om bezig te zijn in de geboden.
You have to be willing to think in a linear fashion.
Maar u moet eigenlijk op een andere directe manier gaan denken.
The Greeks Greek thinking, Hellenistic thinking.
Het Griekse Hellenistische denken
is circular.
Is rond.
It likes everything nice and neat and explainable.
Het wil alles verklaren en uitleggen en gladjes laten zijn.
It expects perfection.
En het verwacht perfectie.
Jewish thinking.
Joods denken is anders.
Makes way for error.
Maakt. Geeft lucht.
It assumes that there is error in the world.
Fouten. Er zijn fouten in de wereld.
And it assumes that God knows about it.
En het veronderstelt dat God weet van die fouten.
In fact, it's quite comfortable with the fact that God has an imperfect world.
Het is zeg maar begrijpelijk dat God een niet perfecte wereld heeft.
We were given a commandment to do tikkun olam, to fix the world.
Er is een gebod wat zegt om de wereld te verbeteren.
That's why we're here.
En daarom zijn wij hier.
We're supposed to fix the world. It's broken.
We zijn er om de wereld te herstellen, want het is verbroken.
So in order to fix it, we're going to have to relearn some of the things that we were taught.
Dus we moeten een aantal dingen opnieuw leren die ons tot op heden geleerd zijn. Anders.
Now, the approach that I take,
de benadering die ik kies,
is a little different than other people.
Is een beetje anders dan andere mensen doen.
Many people, in trying to explain the entire concept of the Trinity or the deity of Yeshua.
Veel mensen die de triniteit, de drie eenheid of de godheid van Jezus willen uitleggen.
Or when they try to argue against it.
Of daartegen willen discussiëren.
They argue using polemics, polemic arguments.
Gebruiken ze daarvoor argumenten die beeldspraak.
Polemic, it means you use logic in order to argue.
Ze gebruiken logica en het is een opbouw van woorden om te komen tot het resultaat.
There's nothing wrong with that. That's okay.
Op zich is daar niks mee mis.
But my approach, I take a grammatical approach.
Maar mijn uitgangspunt is grammaticaal.
I want to know what the text says.
Ik wil zeggen weten wat er in de tekst in de Bijbel staat.
And when I say the text, I mean the Hebrew text.
En dan bedoelt u met name het Hebreeuws.
Now, even the Hebrew text has problems.
Ook in het Hebreeuws zijn er problematische dingen die moeilijk uitgelegd kunnen worden.
It's not perfect.
Het is niet een perfecte taal.
When God first gave it, it was perfect.
Toen God de taal gaf, was die perfect.
But as soon as a man lifted his pen,
maar
the scribe lifted his pen.
Toen de mens het ging opschrijven,
mistakes were made.
Toen werden er ook vergissingen gemaakt.
So God is perfectly happy to have the Word of God.
Dus God die is blij met het woord wat hij heeft, wat er geschreven is.
Which has some error in it.
Met inderdaad soms
lijkt wel vergissingen erin.
He's not worried.
Hij maakt zich daar niet bezorgd.
He can work with an imperfect world.
Hij kan werken met een niet perfecte wereld.
And bring it to perfection.
En het naar perfectie brengen.
Only the Greek says, oh, everything has to be perfect.
Maar de Grieken, in het Griekse denken, wordt gezegd, alles moet exact en perfect zijn.
The Jew can go this direction.
Een Jood kan die kant op gaan.
And go back the other way as well.
En de andere kant ook weer op.
Yeah. Men are equal to women.
Mannen en vrouwen zijn gelijk.
But not all men are equal to all women.
Maar niet alle mannen zijn gelijk aan alle vrouwen.
God is love.
God is liefde.
But love is not all that God is.
Maar God is niet alleen liefde.
Okay, there are many, many examples that we can bring.
We kunnen heel veel voorbeelden geven.
You can think bidirectionally.
Waarbij je twee kanten op kan denken.
But most of all, we want to see what does the text say.
Maar in de eerste plaats willen we kijken nu naar wat de tekst zegt.
Now I have prepared in this particular lecture.
Ik heb in deze les voorbereid.
Or let's put it this way.
Nee, anders.
This I have prepared for a total of 8 discussions.
Ik heb 8 discussies binnen deze lessen neer willen leggen.
8 verses.
8 versen.
That are loaded into the Uzi of the Trinitarian.
Die de kogels zijn van de wapens van de drie eenheidsdenkers.
That he loves to shoot at everyone.
Die ze graag op iedereen willen afschieten.
To prove.
Om te bewijzen.
That Yeshua is deity.
Dat Yeshua God is.
And I have developed the. You know, from the I've developed a textual, a grammatical explanation.
Ik heb daartegenover een grammaticale verklaring
for each one
ontwikkeld voor elk van die teksten.
Okay, but really, of the 8,
maar van de 8 die er zijn,
I've only managed to get done with 3 of them on the slides.
Heeft hier 3 op PowerPoint staan en de rest niet. Okay.
So if we get through the PowerPoint,
daar doorheen zijn,
then we can discuss some others.
Kunnen we eventueel andere teksten erbij halen.
We can discuss any ones you want.
En dan kunnen we elk van de teksten die u aangeeft, they give it to you.
You can give me whatever you want. You can shoot at me whatever you want.
Dus als jullie een tekst hebben, van daar staat toch dat.
As long as you don't act like most Trinitarians.
Dan kan je vragen om een tekst te bespreken als je maar niet doet zoals de meeste drie eenheidsdenkers.
And Trinitarians use their famous for this approach when they argue.
En er zijn natuurlijk favoriete teksten voor deze discussie.
I call it the machine gun approach.
En dat is de machinegeweer benadering.
You know, they'll say
eerst zeggen ze.
Well, it says in John 1:1.
In Johannes 1 vers 1 staat.
And as you're giving the answer to John 1:1.
En op het moment dat je het antwoord geeft.
They're already firing at you.
Dan komt er gelijk weer een tekst overheen.
16 other verses.
Of nog 16.
They're not even listening to your answer.
Ze luisteren niet naar je antwoord.
So when you argue this.
Dus als je wilt discussiëren.
Subject with anyone. When you argue the subject with anyone,
als je discussiëren wil met andere mensen erover,
you have to have ground rules.
Dan moet je grondregels vaststellen eerst.
You have to say, I'm willing to discuss this matter with you.
Zeg, ik wil erover praten met je.
But the ground rules are.
Maar de eerste regel is.
One verse at a time.
Eén vers tegelijk.
We listen to what the text says.
We luisteren naar wat de tekst zegt.
And we discuss what the text is saying in its context.
En we kijken naar wat de tekst zegt in zijn context, dus ook in de omgeving
waarin
het gezegd is.
Jumping all over the place.
En we springen niet van de hak op de tak.
Because the text was written in a time and in a place and it meant something.
De tekst die betekent pas wat in op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd. En daarin betekent het pas wat.
You know, it's a basic hermeneutic approach.
En dat is een
hermeneutical, if you ever heard that. You heard that term. Hermeneutical, it's an acceptable method.
Het is een bepaalde manier van discussiëren en die moet je aanhouden.
I don't like personally, I don't like topical Bible study.
Ik hou niet van onderwerp Bijbelstudies.
Jews generally don't like topical. They never do topical Bible studies.
De meeste Joden doen geen Bijbelstudies over een bepaald onderwerp.
We read a parasha each week.
Je leest een deel uit de parasha.
Until a year goes by and then we start again.
En als het jaar voorbij is, dan beginnen we weer overnieuw bij Genesis 1.
This is what's called expositional reading.
En dat heet expositional lezen.
You're letting the text speak.
Okay. Je laat de tekst spreken.
The text speaks for itself.
En die spreekt voor zichzelf.
Okay? If it's not there, it's not there.
Als het er niet staat, dan staat het er ook niet.
Christians love to just, oh,
terwijl heel veel christenen denken, die een onderwerp nemen en overal vandaan teksten bij elkaar slepen, uit zijn verband gerukt, om daar het onderwerp mee te bewijzen.
And though once in a while it can be useful.
Soms kan het nuttig zijn.
Sometimes it can get you in a lot of trouble.
Soms kom je daardoor in problemen.
You know, you can go and prove anything you want with the Bible this way.
Op die manier kun je namelijk van alles bewijzen met de Bijbel in je hand.
You know, I can pull one verse and say, you know, and Cain killed Abel.
Cain doodde Abel.
Go you and do thee likewise, you know.
Ga dat ook doen.
You know, you can jump all over the place.
Dus doe wat er geschreven is.
Important to let the text speak for itself.
Kan je overal mee toe. Je moet de tekst voor zichzelf laten spreken, niet er iets inleggen wat er niet staat.
Okay. So, with that in mind, from the Protestant.
Dit zie je vanuit het protestants oogpunt. Dit zie je misschien vanuit de katholieke achtergrond.
En de messianic.
En vanuit de messiaanse achtergrond, de veelvuldigheid van God en de godheid van Yeshua, wat ook in de messiaanse achtergrond gepreekt wordt. Eén God, drie voorkomens. Ja, je moet ook kijken wat er staat.
Yeah, it's hard. I wish it.
En dus er zijn drie voorkomens, drie personen binnen één God. Wordt er ook door de messiaanse gelovigen geleerd. En dat staat bijvoorbeeld in een magazine afgedrukt.
Yeah, in other words, obviously, because I'm English language, I pulled a lot of my materials from materials that are published in America.
Er zijn heel veel dingen die hij nu aanhaalt, omdat hij Engelstalig is, die uit Amerikaanse tijdschriften komen, dit magazine.
Israel My Glory magazine.
Dat magazine.
Is a huge, huge ministry in the United States.
Er is een heel grote bediening in de Verenigde Staten.
That is for the Jew. It's a Jewish evangelistic.
Het is een Joods evangelisch blad.
And this is just the title of one of their articles.
En dat is in de titel van een artikel van hen.
And you saw others.
En die andere titels die je ook zag.
You know, God crucified.
God gekruisigd.
And you know, the deity of Yeshua.
De godheid van Yeshua.
Kissing the face of God.
Wat in die katholieke plaatje stond, kussen van het gelaat van God.
That was actually from a Christmas card that I got once.
Kerstkaart die gekregen heeft.
You know, and you have to ask yourself.
Maar je moet jezelf afvragen.
What does a Jew think when he gets such things?
Wat denkt een Jood nou als die zoiets krijgt als kerstkaart?
Who was taking care of the world when God was in diapers?
Wie zorgde voor de wereld als God in de luiers lag?
Who was taking care of the world when God died for 3 days?
Wie zorgde er voor de wereld toen God 3 dagen dood was?
Can God even die?
Kan God überhaupt doodgaan?
Does God have blood?
Heeft God bloed?
There are many, many questions.
Het zijn allemaal vragen.
The Jew, I have to tell you, when he sees this Trinity.
Als een Jood op die manier de drie eenheid ziet.
When he sees these words,
als hij deze woorden ziet,
one God,
één God,
three entities,
drie voorkomens.
Drie his first question is, what have you had to drink?
Dat is zijn eerste vraag van.
What have you been drinking?
Wat heb je een glaasje op?
You know,
dat kan helemaal niet. Dat is.
It's just what we call non sequitur. It's complete illogic.
Het is volkomen onlogisch en niet te vatten.
I mean, you don't even have to be a religious Orthodox Jew to know this.
Je hoeft geen orthodox religieuze Jood te zijn om dit te weten.
In my 25 years living in Israel,
jaar die ik in Israël woonde,
I've had many, many times when secular Jews,
heb ik heel veel keren seculiere, niet gelovige Joden gezien.
After discovering that I am a messianic,
die ontdekte dat ik een messiaanse Jood was,
come to me and say,
en daarna naar me toe kwamen,
and they're secular, mind you, they're secular.
Ze zijn seculier, dus niet gelovig, atheïst.
They say to me, how is it that you can believe?
Hoe kan het
in
zijn
three
dat
gods?
Je in drie goden gelooft? Hoe kan dat nou?
It doesn't matter how you try to explain to them that one is equal to three.
Maakt niet uit hoe je uitlegt dat één hetzelfde is als drie.
You know, if I give Case this one note,
als hij mij dit briefje geeft,
I didn't give him 60 euros.
Heeft hij mij geen 60 euro gegeven?
I gave him 20.
Maar 20.
There's no way in the world I'm going to make it 60.
Hij kan er geen 60 van maken.
Nor is there any way that Case will believe that this is equal.
En niemand van jullie gelooft dat dit gelijk is aan
to 8.3 or whatever, you know, 20 divided by 3.
Aan wat voor sommetje je dan ook maakt, waar het aan gelijk is. Dit is 20 en niks anders.
And if I tear it,
en als het je door midden scheurt,
into three pieces,
in drie stukken,
well, I better be able to put it back into one.
Dan kan je het maar beter weer aan
or
elkaar
it's not
plakken.
Be any use.
Want anders heb je er niets meer aan. Dan is het geen waar. Dan heeft het geen waarde
you
meer.
Slice and dice God up,
wil je God aan plakjes snijden?
All I can tell you is there better be one in the end.
Aan het eind is er maar één.
But this makes no sense.
Dit is onzin.
And the Jew wants to run.
En een Jood loopt daarvoor weg.
He wants to leave skid marks, as we say.
Hij laat
like a car.
Remsporen achter, maar dan van het wegrijden.
And just take off running the
en
other direction.
Gaat zo gauw mogelijk de andere kant op, bij je vandaan.
You want to make a Jew jealous?
Wil je een Jood jaloers maken?
Got to lose that Trinity. He's got to go. First thing on the list.
Moet je eerst de drie eenheid als allereerste opgeven.
And believe me, you'll be accused, of course, of watering down the gospel.
Je zult erop veroordeeld worden dat je het evangelie krachteloos maakt of van minder waarde maakt.
And you just say, yep, you're right. I'm watering down the gospel. Your gospel. Not the one that we got from the Jews.
En inderdaad, je ontkracht daarmee het evangelie, maar dat is jullie evangelie, niet het Joodse evangelie.
The gospel that we gave you 2000 years ago.
2000 jaar geleden hebben we jullie het evangelie gegeven.
Didn't have a trinity.
Zonder drie eenheid.
Didn't have three gods.
Zonder drie goden.
Didn't have three faces.
Zonder drie gezichten.
Not three entities.
Geen drie voorkomens.
Not three
drie
personen, anything.
Drie wat ook.
It had the God of Israel,
God van Israël,
and his son the Mashiach,
en zijn zoon de Messias,
the Spirit of the Holy One, blessed be he,
en de geest van de eeuwige, gezegend is zijn naam,
what is often called the Holy Spirit,
wat vaak de Heilige Geest genoemd wordt.
This is God, this
dat
is Hashem,
God zelf, dat is de eeuwige zelf.
Very, very best you have a binity, but it's not even that.
Op z'n allerbest zou je dus een twee eenheid hebben, maar
see,
ook dat is het niet.
The word Holy Spirit is
het woord Heilige Geest.
Nothing but a euphemism, if you can translate.
Is eigenlijk een eufemisme, een verzachtende uitdrukking.
For Hashem, who is in heaven.
Voor de eeuwige die in hemel is.
He who worships the Father.
Hij aanbidt de Vader.
Must worship him in spirit
die,
and in truth.
Hij die de Vader wil aanbidden, moet in waarheid en geest aanbidden.
You can't see him.
Je kan hem niet zien.
And yet live. No man can
je
see
kan
him.
Niet God zien en leven.
You want to see God?
Als je God wil zien,
you'll have to die first.
Zul je eerst moeten sterven.
And this has to be understood. These are concepts.
En deze gedachten, deze ideeën, die moet je begrijpen.
That the Torah makes absolutely clear.
En de Torah maakt dat heel duidelijk.
And if we want to convince the Jew.
En als we de Joden willen overtuigen.
We have to use his Bible.
Moeten we zijn Bijbel gebruiken.
Without changing it.
Zonder het te veranderen.
And we have to be willing to explain every other verse we find.
En we moeten bereid zijn om ieder ander vers wat we vinden uit te leggen.
In light of what we find in the Torah.
In het licht van wat we lezen in de Torah.
Not the other way around.
Niet andersom.
You don't explain the Torah in light of the New Testament.
Je legt de Torah niet uit in het licht van het Nieuwe Testament.
You explain the New Testament in light of the Torah.
Je legt het Nieuwe Testament uit in het licht van de Torah.
Yes. Gets a headache, I know. Okay. So when a Jew sees something like this,
als je dus zoiets ziet,
he just turns off.
Dan gaat het knopje om.
In 1989 in Israel there was a famous court decision in the High Court of the State of Israel.
Er was in Israël in het Hoge Rechtshof een uitspraak. Lang geleden.
Three messianic families tried to make aliyah.
Er waren drie messiaanse families die naar Israël wilden immigreren, aliyah wilden maken.
They were all Jewish,
allemaal Joods,
halachically.
Volgens de halacha, volgens de Joodse overlevering stamden ze af van de Joodse moeder.
But it was discovered that they were messianic.
Maar er werd ontdekt dat ze messiaans zijn.
So the messianic, so the ministry of the interior,
dus het ministerie van immigratie,
decided to withhold their citizenship.
Besloot om hun het burgerschap te onthouden.
So they took the matter to the court.
En daardoor kwam het voor de rechter.
And at the end of a 77-page decision by Judge
en na 77
Alon Barak
van de rechter
Barak Alon, sorry, or Alon, Barak
van,
Alon, Alon
Barak,
Barak, Barak, one of the two.
Nee, goed. Van de rechter Barak. Hallo.
He came and said basically this.
Kwam hij tot de conclusie?
He said that if you are a Jew,
als je een Jood bent,
and you subscribe to any of the basic tenets of Christianity.
Maar een van de geloofsartikelen van het christendom onderschrijft.
Then for the purposes of the law of return.
Dan ben je voor de wet van terugkeer.
Which is the law that allows a Jew.
Die het een Jood toestaat om.
Who is of Jewish descent.
Als Joodse afstammeling beschouwd te worden.
To return to Israel.
En vervolgens terug te keren naar Israël.
And automatically obtain citizenship.
En waardoor je dus automatisch Israëlisch burgerschap krijgt.
For the purpose of that law.
Maar omwille van die wet.
You're not considered Jewish.
Word je niet beschouwd als Jood. Dus als je één dogma van het christendom onderschrijft.
He didn't say that you weren't Jewish.
Hij zei niet dat je dan geen Jood bent.
He just said that for the purposes of that law you're not Jewish.
Op grond van de wet ben je dan niet te beschouwen als Jood, waardoor je automatisch de burgerschap krijgt.
That law was published on December 25th, 1989.
Wet is in 1989, 25 november gepubliceerd.
It sent a very clear message
to the Christian
world. Het was een hele duidelijke
boodschap naar de christelijke wereld.
On Christmas Day.
25 december, 1989. Dat is een hele duidelijke boodschap naar
they,
de christelijke wereld
op
kerst en expres toen.
They wanted the Christian world to know.
Ze wilden dat de christelijke wereld weet.
This far and no further.
Zover en niet verder.
Okay. And then Judge Alon Barak.
En toen zei rechter Alon Barak.
Went on to explain what are the basic tenets of Christianity.
We moeten de basisprincipes van het christendom definiëren.
And guess what was at the top of the list?
En wat stond er bovenaan de lijst?
The deity
de godheid
of Yeshua.
Van Yeshua.
If you subscribe to that one,
als je onderschrijft dat Jezus God is,
the common Jew on the street,
dan weet iedere Jood op straat,
who knows nothing about the Torah,
die niets van de Torah af weet,
somehow just knows that you have completely walked away from everything that you are.
Dat je bent weggelopen van alles van wat je bent. Dat je er niet meer bij hoort.
Now, If the Trinity or the idea that Yeshua is God,
als de drie eenheid of het idee dat Jezus God is,
if it were true,
als dat waar is,
well, I would believe it and I wouldn't care what the consequences are.
Zou ik het geloven en me niet druk maken om wat de consequenties zijn.
But it is not true.
Maar het is niet waar.
It is a lie invented by the Catholic Church.
Het is een leugen die uitgevonden is door de katholieke kerk.
The second and third centuries.
In de tweede en derde eeuw.
It has become Christian tradition since then.
En sindsdien is het een christelijke traditie.
It has been canonized and made into irrefutable doctrine.
Het is het is gemaakt tot officiële regel en een niet aanvechtbare doctrine. Wet, zeg maar.
In fact, all of you well know.
Iedereen hier weet dat.
You're not even allowed to discuss it.
En in feite ben je ook niet eens, is het je niet toegestaan om daarover te discussiëren.
And if you even attempt,
en als je het maar even probeert zelfs,
have a discussion,
om een discussie daarover aan te gaan,
you're immediately,
dan ben je meteen
deemed a heretic,
verdoemd om een ketter te zijn.
A non-believer,
een niet-geloven.
Or worse.
Of nog erger.
And even if you begin to win the argument,
en zelfs als je het wint in de discussie,
the final, the final line in the sand,
is uiteindelijk het streepje in het zand
that the non-trinitarian that the trinitarian will draw in the sand in the sand.
Wat de drie-eenheidsdenker in het zand zal trekken.
His final argument will be.
Dan zal zijn uiteindelijke argument daarvoor zijn.
It's a mystery.
Het is een mysterie.
It's a mystery. We can't understand it.
We kunnen het niet begrijpen.
But it's true.
Maar het is waar.
And if you don't understand it,
en als jij het niet begrijpt,
in exactly the same way that I don't understand it,
op precies dezelfde manier waarop ik het ook niet begrijp,
then you're a heretic.
Dan ben je een ketter.
And we have nothing further to say.
Discussie.
Now, maybe. Einde. In the next generation, our children's generation,
misschien in de volgende generatie van onze kinderen,
if the Messiah has not yet returned,
als de Messias vertoeft te komen,
maybe some of this will change.
Zal dit misschien veranderen?
Maybe
misschien.
Dialogue will be possible.
Misschien is er dan een dialoog mogelijk.
And that's all I hope for.
En daar hopen we op.
I hope to be able to write a book.
Ik ben van plan een boek hierover te gaan schrijven.
I've already written 12 chapters.
En hij heeft al 12 hoofdstukken af.
I want to write another 12 or 14.
Dus we willen nog 12 of 14 achteraan schrijven.
And I hope God will give me,
en ik hoop dat God me
the privilege,
het voorrecht wil geven,
to be the first Messianic Jew to write from Jerusalem against,
de eerste Messiaans Jood te zijn die vanuit Jeruzalem schrijft tegen,
against this idolatry,
tegen deze afgoderij.
I hope in my lifetime I will be able to do this.
Ik hoop dat ik bij mijn leven er gelegenheid voor heb om dit te doen.
The only thing that's stopping me is I have to earn a living during the time that I write the book.
Tijdens dat hij dat boek schrijft heeft hij echt wel tijd nodig om zijn boterhammetje te verdienen.
And no one's paying me unless I work
betaalt
do my work with the Nehemiah Fund.
En ook moet hij het werk doen van het Nehemia Fonds.
And the Nehemiah Fund takes all my time.
En dat kost me heel veel tijd.
It's a genuine need and we need the Nehemiah Fund.
Het is een algemene nood en we hebben het Nehemia Fonds nodig in Israël.
Hashem will have to find somehow.
Dus de eeuwige die moet op een of andere manier
find
voor mij,
me a replacement for one year.
Voor mij vervanging zorgen in één jaar, gedurende één jaar.
Tot. Find a, you know, give me some income for that year.
Dat hij een jaar inkomen heeft.
And Lord willing, I'll publish.
En dan, als zo de Heer het wil, zal ik het publiceren.
Now I know, you know, a lot of people don't want me to write it.
Er zijn heel veel mensen die niet willen dat dit geschreven wordt.
But I think I have to.
Maar ik heb het gevoel
I think
dat
it's my
ik
destiny.
Het moet doen. Het is mijn bestemming om het te doen.
And I'll probably get rich and famous.
En misschien word ik er rijk door of beroemd.
Because so many of my enemies will want to buy the book.
Omdat al mijn vijanden het boek willen lezen.
Just so that they can argue.
Zodat ze het kunnen bediscussiëren.
Whatever. I don't know the future.
Maar goed, ik ken de toekomst niet.
Lo nevi anochi velo ben nevi anochi. I'm not a prophet nor the son of a prophet.
Ik ben niet een profeet en ook niet de zoon van een profeet.
But when I came out with my public confession on this matter,
maar toen ik openlijk vooruit kwam voor deze zaak,
in 2001, in
November,
I had to make a decision.
Moest ik een beslissing nemen.
Either I had to go to the magazine that published my views.
Ik moest naar een blad gaan om mijn ideeën te publiceren.
And retract my comments. Tell them that I it was a mistake. They misquoted me.
Toen werd hij gedwongen, toen hij dat gepubliceerd had, om het te rectificeren.
Or I had to stand my ground.
Of hij kon erachter blijven staan.
And accept the consequences.
En de consequenties aanvaarden.
Unfortunately, the editor of the magazine,
de redacteur van het magazine,
decided on his own,
besloot op eigen gelegenheid,
to write under the part that was my quote,
om onder het gedeelte wat hij daar neerzette,
Uri Markus of the Nehemiah Fund says,
die schreef daar Uri Markus of het van het Nehemiah Fonds zegt.
So the Nehemiah Fund,
en daarmee werd het Nehemiah Fonds
suffered needlessly because of it, but
slachtoffer, onnodige slachtoffer van zijn ideeën.
I'm not so sure that it could have been avoided.
Maar misschien had het toch niet voorkomen kunnen worden.
So, let's see what kind of ground we can cover.
Dus laten we kijken naar
this is what,
de achtergronden.
This is the article that is this is referring to.
Okay, dat is het artikel waar dit naar verwijst.
And in this particular article is written by Menno Kalischer.
En in dat artikel dat wordt door Menno Kalischer geschreven.
Menno Kalischer runs the largest messianic congregation in Jerusalem.
Menno Kalischer die runt de grootste messiaanse gemeente in Jeruzalem.
And I've been in his very nice home in Jerusalem.
En hij is in zijn mooie huis in Jeruzalem geweest.
And he gets a very nice salary.
En hij krijgt een erg goed salaris.
From these people right here.
De mensen.
Israel My Glory.
Van Israel My Glory.
They're magazine, based in New Jersey.
Die in New Jersey gevestigd zijn.
And believe me, Menno Kalischer.
En Menno Kalischer, geloof me.
If he were to suddenly decide that there is no Trinity,
als hij opeens zou besluiten dat de drie-eenheid toch een vergissing is,
he'd lose his home,
zou hij zijn huis kwijtraken,
and his job,
zijn baan,
within 10 hours, 12 hours.
Nou ja, binnen een dag. 10 of 12 uur zou hij zijn huis kwijtraken.
What am I trying to say?
Maar wat probeer ik u daarmee te zeggen?
Money has a lot to say about this.
Geld heeft een hele grote invloed op dit onderwerp.
Every one of you know.
Iedereen hier weet.
You go out on a limb on this one. If you go out on the limb on this subject.
Als je hier naar buiten treedt.
The limb's going to break and you will probably be out of a job if you're working for the church.
Dan zal het gevolg zijn dat je als je voor een kerk werkt dat je uit je functie gezet wordt.
Menno Kalischer does not come from a religious background. He's an Israeli. He's a born Israeli.
Menno Kalischer die komt niet uit een religieuze achtergrond. Hij is een geboren.
He never went to yeshiva.
Hij is nooit naar yeshiva geweest, naar de Torah
school. Not a rabbi.
Hij is geen rabbi.
He's just a secular Jew that became a believer.
Hij is een seculiere Jood die tot geloof is gekomen.
And he got picked up by this organization and they love him.
En hij is opgepikt door de organisatie die het blad uitgeeft.
And I love him. He's a wonderful brother. He's a nice guy.
Ze houden van hem en het is een geweldige vent.
He doesn't like me.
Hij vindt mij niet zo aardig.
I like him.
Maar ik vind hem wel aardig.
He won't refer people to the Nehemiah Fund. He won't write recommendation letters to the Nehemiah Fund.
Hij zal geen aanbevelingsbrieven naar het Nehemia Fonds schrijven voor andere mensen.
Because I'm a heretic.
Omdat hij een ketter is.
He doesn't want to work with heretics.
En hij wil niet werken met ketters.
God bless him.
Maar de Heer zegene hem.
But in this article he describes how how Abraham.
In dit artikel beschrijft hij.
Jacob.
Hoe Abraham, Jacob.
And later on Hagar
en verderop Hagar
Gideon Manoach and his wife
Manoah en zijn vrouw
en Moshe
Moses
in all of these events that we call theophanies.
Al die gebeurtenissen die wij verschijningen.
Appearances of God in history.
Van God in de geschiedenis.
You know, we're suddenly we're confronted with.
We ineens geconfronteerd worden met.
An angelic appearance.
Met een verschijning van een engel.
Claiming to be God.
Die claimen God te zijn.
And so his point in this article is to say, well.
En zijn punt in dit artikel is.
These angelic appearances were actually God, number one.
Hij schrijft in dat artikel dat deze engelverschijningen eigenlijk
God is an angel.
God zelf waren, dus met andere woorden, God is een engel.
That one is mind-boggling, you know.
En dat snapt hij niet. Dat is niet te begrijpen.
I thought God created the angels. I didn't think he was one.
Ik dacht dat God de engelen schiep en niet dat hij er één was.
But not only are they angels,
maar niet alleen engelen.
An angelic appearance,
en engelverschijningen.
But every one of them are also happen to be Jesus.
Maar ook.
They had each of these appearances.
Ook al die
it was actually Jesus there.
Ook al die verschijningen daar waren eigenlijk Jezus zelf.
So Jesus is an angel too.
Dus is Jezus een engel.
That's interesting. I read in Hebrews that. That's not possible.
In het Hebreeuws staat in Hebreeën staat dat dus onmogelijk is.
Mankind was created above the angels.
De mensheid is geschapen boven de engelen.
And it's just not if the text never ever 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 suggests.
Nergens suggereert de tekst.
Texts never say that Yeshua was floating around the universe
dat,
in history.
Jezus rondom de aarde zweefde of waar ook in de geschiedenis.
He wasn't beaming up and beaming down.
Hij was niet op en neer aan het gaan.
You know,
als een lichtstraal.
Appearing in full-grown human form.
Verschijnend als een volwassen persoon.
Before he even existed.
Voordat hij maar bestond.
And if he did, then why did he have to be born?
En als dat wel zo was, dat hij volwassen was, waarom moest hij dan geboren worden?
But Menno says here, according to Genesis 18.
Maar volgens de schrijver staat er in Genesis 18.
He asks a question in the article: how did El Shaddai appear?
Daar vraagt hij: hoe verscheen El Shaddai?
And he says, well, according to Genesis 18.
Volgens Genesis 18.
El Shaddai appeared as an ordinary man.
Verscheen El Shaddai als een gewoon mens.
El Shaddai appeared as a man.
El Shaddai verscheen als mens.
If you want to tell me that an angel representing Hashem.
Okay, als je me vertelt dat een engel de eeuwige vertegenwoordigt.
Appeared as a man.
En als mens verscheen.
I can accept this.
Okay, dan kan ik dat accepteren.
But El Shaddai does not become a man.
Maar God zelf, El Shaddai, is niet zelf een mens.
El Shaddai is the very first name.
El Shaddai is de allereerste naam.
Of Hashem.
Van de eeuwige.
That God introduces himself to Abraham.
Waarbij God zich introduceert aan Abraham.
He becomes known as the God who sustains all. El Shaddai.
Hij heeft zichzelf bekend gemaakt als de God die alles heeft voortgebracht. El Shaddai.
And even Abraham knows that he can have a vision of El Shaddai.
En Abraham weet dat hij een visioen kan hebben van
but
El Shaddai.
He never appears in flesh.
Maar hij is nergens in vlees zelf verschenen.
And anyone that tries to argue that,
en iemand die dat wil aanvechten,
just can't read Hebrew.
Je kan geen Hebreeuws lezen.
Or just doesn't understand what's going on in the text.
Want ja, die begrijpt dus gewoon niet wat er staat in de tekst.
In this next article,
in het volgende artikel,
this one here,
ik hier heb,
comes up. There it is. El Shaddai, as I said, is the angel of the Lord.
Er wordt gezegd dat El Shaddai de engel van God is.
And you read this stuff and
en als je dat leest,
you only pray and hope that a Jew won't read it.
En dan hoop je alleen maar dat er geen Joden zijn die dit ook zullen lezen.
Because if he does, he'll never come close to the Messiah of Israel.
Want als een Jood dit leest, dan zal hij nooit dichterbij de Messias komen door dit te lezen.
It can't be. You have to understand what an angel is.
Je moet begrijpen wat een engel is.
An angel, we get the word in Hebrew is malach.
En de engel is, en het Hebreeuwse woord ervoor is malach.
The root is leg.
En de wortel van het woord.
And also we get from there leg. Shalach.
En daarvan komt ook het woord shalach.
Which means to go and be sent.
En dat betekent gaan en gestuurd worden. Gezonden worden.
And a shaliach, the same word.
A shaliach.
Is a messenger.
Dat is een boodschapper.
Well,
hetzelfde woord.
We don't have any trouble understanding what a messenger is today.
We hebben geen moeite om te begrijpen wat een boodschapper is.
I mean, we live in a world of wireless technology.
We leven in een wereld van draadloze technologie.
I can sit on my computer and watch and bring up my wife right on the screen.
Ik kan hier zo'n plaatje van mijn vrouw op de computer naar voren halen.
Without wires.
Zonder draadjes. Ik kan gewoon hier als ware aanwezig zijn.
You can watch your widescreen television at home if you have it.
Ja, je kan je breedbeeld flatscreen thuis bekijken.
And somebody giving you the news 3,000 miles away.
3,000
kilometers away.
Kilometer hier vandaan kan iemand je het nieuws doorgeven.
Is suddenly sitting in your living room.
En die zit dan als het ware gewoon in je woonkamer.
Delivering the news.
Het nieuws af te leveren.
And you're not thinking to yourself, oh, what an interesting television.
Dan zeg je niet bij jezelf wat een interessante tv.
You're saying that's an interesting person, that's an interesting story.
Dan zeg je wat een interessant persoon. Wat
you're
een
relating
interessant
to that messenger as if the messenger is actually human.
He, dus terwijl het een plat schermpje is, zeg je als het ware dat de boodschapper in je kamer is.
But you know
zonder dat hij er niet is. Zonder dat hij er is.
TV is not human.
He, want de mens is niet. Of sorry, een tv is niet menselijk, is niet de mens zelf.
And the human being that's that the camera is bringing to you.
En de mens die gebracht wordt via de camera naar jou toe.
That image isn't human either.
Dat plaatje wat je ziet is wat je ziet is ook geen mens zelf.
It's just a bunch of electrons.
Het zijn allemaal elektronen die in het ding heen en weer gaan en daar een beeld vormen.
The human is sitting in another world that you can't touch.
Die mens die erachter zit, die zit in een wereld ergens ver weg die je niet aan kan raken.
You may be able to reach out and sort of relate to it.
Je zou je er naar uit kunnen strekken om daar contact mee te hebben.
You can relate to the image.
En je kan
You can relate to it. It's, you can relate to the television screen, meaning to the image. What you're seeing.
Ja, je hebt iets met dat platte schermpje, met dat scherm
you
en wat je daarop
what
ziet.
I'm saying.
Hey, er gebeurt iets waar je iets mee hebt.
But it's one thing to say that that's, you know, what I'm seeing.
Maar dat wil niet zeggen dat wat je ziet
is the actual flesh.
Dat vlees is, dat dat mens is. Dat dat hetgeen is wat je denkt wat je ziet.
The television is doing its job as a messenger.
Ja, de tv die doet zijn boodschap, zijn werk als boodschappers.
It doesn't have a personality.
Het heeft geen persoonlijkheid, zo'n tv.
It just projects.
Het is een projectie van, van iets van wat ver weg is.
This is what angels do.
En dat is in feite wat engelen doen in de Bijbel.
They project.
Ze zijn een projectie.
If you want to somehow visualize what God would be like, or
als je zou willen visualiseren, een beeld zou willen geven van
in human form,
wat God misschien wel zou zijn in menselijke vorm, gedaante.
So that, you know, you can visualize, just so you can visualize it.
Hè, zodat je het je voor kan stellen.
The closest you're going to get on earth. The closest that you'll get to this experience on earth.
Om zo dicht mogelijk te zijn bij deze ervaring die je hier maar op aarde kan hebben,
is through an angel.
Die zou je dan kunnen krijgen door een engel.
Hashem himself will never become flesh.
Omdat God zelf nooit vlees zou en zal worden.
Matter, the one who created matter,
degene die de materie geschapen heeft,
cannot and will not himself become matter.
Kan niet en zal niet zelf materie worden.
And he says this clearly in the Torah.
En dat zegt hij duidelijk in de Torah.
At Sinai, do you remember?
Op Sinai.
He says to in chat around chapter 34 of Exodus.
In Exodus 34 stelt hij dat.
He tells the people of children of Israel.
Hij zegt tegen de kinderen van Israël.
Did I ever show you a face?
Heb ik je ooit een gezicht laten zien?
Did I ever show you a form?
Heb ik je ooit een vorm laten zien?
Never.
Nooit.
And yet they knew. And it's even written.
En toch weten ze, en het is zelfs geschreven.
Israel saw God face to face.
Dat God Israël van aangezicht tot aangezicht zag.
There's your linear thinking.
En dat is het rechtlijnige denken.
Did Israel see God face to face?
Zag God Israël van aangezicht tot aangezicht?
Yes, the scripture says.
Ja, het staat geschreven.
Did Israel see God in the flesh?
Zag Israël God in het vlees?
No, not at all.
Nee, helemaal niet.
You have to go both ways.
Nee, je moet beide kanten op gaan.
Because both are stated in the text.
Beide staan geschreven in de tekst.
But many, many other texts come along.
En heel veel teksten gaan daarmee vergezeld.
And say God will not, cannot ever become flesh.
En die stellen dat God nooit en nooit vlees zal zijn.
Watch this one. You're going to get a kick out of this one. This is a messianic.
Is een messiaanse.
In the United States.
Artikel of and zo uit de Verenigde Staten.
He's quoting Deuteronomy chapter
29. 28. Is een citaat uit Deuteronomium.
You know, he's basically saying, look, the honest truth is, I find all this discussion about if Yeshua is God or not, very boring.
Hij stelt daar, ik vind het allemaal maar heel saai, al die discussie.
These debates about God's nature, you know, the nature of God's anatomy.
Dus het gaat erover dat de discussie over de anatomie, dus de vleeselijkheid van de lichamelijkheid van God, dat het allemaal heel erg saai is.
He assumes, first of all, that God has anatomy.
Dus in de eerste plaats veronderstelt hij al dat er een anatomie, dus een lichaam is.
I don't know, maybe I missed it somewhere. Maybe I was out, you know, watching the commercials during CSI, but you know,
misschien zat ik net ergens anders naar te kijken.
Do you remember anywhere in the Bible that even suggests that God has anatomy?
Is er ergens een suggestie in de Bijbel waarin staat dat God een anatomie heeft, een lichaam heeft?
Ah, you're okay, referring to Colossians 2:9.
No, we created after his image.
Oh, okay. Well, that's that's all right. I mean, that's right. We were created after his image.
Dus inderdaad.
But
dus
you know.
Dus op grond daarvan zou je kunnen veronderstellen dat God er zo uitziet zoals wij eruit zien.
In Hebrew, the word is tselem, betzalmo. Actually, the word is shadow.
In Hebreeën staat dat we daar een schaduw van zijn.
Now, the last time I tried to step on my shadow.
Dus als ik op mijn schaduw zou willen gaan staan.
Or the last time I tried to tell my doctor, would you mind operating on my shadow?
Nee, dus of
because I have appendicitis. You
dus
know.
Moet je voorstellen dat ik me naar de dokter zou gaan en zou vragen, wilt u mijn schaduw opereren, want ik heb last van mijn blinde darm.
You don't mind, I you know, I don't like knives, and just operate on my shadow, please.
Opereer mijn schaduw alsjeblieft, want ik ben bang voor messen.
I don't think he's going to fix the problem.
Dan, als hij dat zou doen, dan denk ik niet dat hij mijn probleem zou oplossen.
God does not have anatomy. Let's get it straight.
God heeft geen anatomie, geen lichaam.
And this messianic Jew,
en deze messiaanse
Jood, is just looking for a way not to argue.
Die zoekt eigenlijk hier naar een manier om er niet over te hoeven praten.
So he continues. Well, I suspect that these arguments probably bore God too. God's very bored.
Hij veronderstelt dat God ook heel erg verveeld wordt.
I'm more concerned about the things which are revealed.
Ik Ik ben meer bezorgd over de dingen die zijn geopenbaard.
Then I am about the secrets.
Here they come, the mysteries.
Over de geheimen, de mysteries.
And details of God's anatomy.
En de details van Gods anatomie.
So he's assuming that God has anatomy.
Dus eerst veronderstelt hij dat er een anatomie is van God.
And look at the verse he brings in support.
Dan brengt hij als ondersteuning van
wat
hij zegt.
De Adonai, that is the things that are hidden belong to Hashem.
En het vers zegt van de dingen die verborgen zijn, die behoren God.
But the things that have been revealed belong to us.
De dingen die zijn geopenbaard zijn aan ons
forever.
En onze kinderen voor altijd.
So that we can observe all the words of the Torah.
Zodat we alle woorden van de Torah kunnen
zien. What's been revealed to us?
Maar wat is er nou geopenbaard aan ons?
The Torah.
De Torah.
Are there any secrets in the Torah?
Zijn er geheimen in de Torah?
No.
Nee.
We may not understand everything in the Torah.
We begrijpen misschien niet alles wat er in de Torah staat.
But there's no secrets there.
Maar er staan geen geheimen in.
You may never understand everything in the Torah.
Je zal nooit alles kunnen begrijpen van de Torah.
But it's been revealed.
Maar dat is geopenbaard.
So don't call it a secret.
Dus noem het niet een geheim, want het is geopenbaard.
I'm sure that God has secrets.
Ik ben er zeker van dat
that
God
he has not told us about.
Waar hij ons niets van verteld heeft.
But they're not in the Torah.
Maar die staan niet in de Torah.
Because that verse says that he revealed it to us.
Want het vers zegt van hij openbaarde het aan ons.
Now either the text is telling us the truth or it's lying.
Dus je kan kiezen van de tekst is waar of onwaar.
Okay, let's go on to another one of this guy who writes in a separate article.
Een ander artikel waar dezezelfde schrijver in schrijft.
He's quoting a gentleman called Dr. Michael Brown. You remember him?
En daarin haalt hij Dr. Michael Brown aan.
Michael Brown wrote a wonderful book back.
Die, heeft een boek geschreven.
In the early 90s.
In de jaren 90.
Called Blood on Our Hands.
Bloed aan onze handen.
It was about the Christian, how he had persecuted the Jews for many centuries.
Het gaat over de vervolging van de Christen door de Christenen van de Joden door de eeuwen heen.
And he needs now to repent of this.
En hij bekeert zich daarvan. En
And he's a very learned individual.
En hij is een zeer geleerd persoon.
And he's Jewish.
Jood.
But he's not a rabbi.
Maar geen rabbi.
And he's had many debates with rabbis.
En hij heeft heel veel discussies gehad met rabbijnen.
He's had many debates. But along came Toronto. You remember Toronto?
Yeah. Toronto.
Yeah, you know, the barking and the...
Dat was de Toronto-beweging.
Laughing and...
Toronto zegen, blessing.
And after Toronto came Brownsville.
En na Toronto kwam Brownsville.
A little church in Florida.
Een kerk in Florida.
That also got hit by this whole phenomena.
Die ook door dit fenomeen werd geraakt.
1995.
In 1995.
And Michael Brown became their chief apologist. That is, he argued in favor of the Toronto Brownsville experience.
En hij werd de boodschapper van deze beweging, van dit fenomeen.
The only reason I bring this out,
en de reden waarom hij dat naar voren brengt,
is you have to wonder if a person goes after these kinds of things.
Dat je moet je afvragen als mensen achter dit soort dingen aangaan.
How much discernment do they really have, especially if they claim to read the Torah?
Hoeveel zeg je? Ja, hoeveel zicht ze erop hebben op wat die beweging doet, terwijl ze de Torah zouden moeten lezen of moeten kennen, als je dat kent.
I would just be concerned.
Daar ben ik bezorgd om.
So he writes in this magazine.
En diezelfde die schrijft in dat artikel.
For years now, I Michael Brown have received emails and calls from distraught spouses, family members and friends.
Can you?
I don't know what that means.
For many years,
I have gotten emails from friends.
Ja, ik heb een hele hoop e-mails gekregen de afgelopen jaren.
Of former Messianic believers.
Van voormalige Messiaanse Joden.
Former, who have now denied Yeshua.
Die nu Yeshua hebben ontkend.
And they become traditional Jews.
En traditionele Joden zijn geworden.
God forbid that we should become traditional Jews.
De Heer verhoede dat wij traditionele Joden zouden worden.
As if Yeshua came, Yeshua didn't not only die for our sins.
Alsof Yeshua niet alleen voor onze zonden stierf.
But he died so that we wouldn't go become Jews as well.
Maar hij stierf opdat we Joden zouden worden.
This is what he thinks. This is what I'm trying to say. In other words, well, let me try to explain. When I become a believer in Yeshua,
toen ik in Yeshua ging geloven,
it doesn't mean I reject my Jewish heritage.
Heb ik mijn Joodse erfenis niet verworpen?
It doesn't mean that you should run and become an Orthodox Jew either.
En dat betekent dat jullie ook niet orthodoxe Joden moeten worden.
But for the Jew, I shouldn't hate everything that I came from.
Maar voor de Joden zou ik niet moeten haten van waar ik vanaf komstig ben.
But we all know people that have denied Yeshua.
Maar we kennen allemaal mensen die hebben Yeshua ontkend.
And they have become traditional Jews.
En die geworden zijn tot traditionele Joden.
I'm not going to get into that topic more than just to say.
Ik ga er niet verder op in dan alleen maar door te zeggen.
It happens.
Dat het gebeurt.
It's sad.
En dat is verdrietig.
Doesn't happen to everybody.
En het overkomt niet iedereen.
There will always be those who deny Yeshua.
Er zijn er altijd die uiteindelijk Yeshua ontkennen.
And they're in big trouble.
En die hebben een probleem.
Okay. There are many Jews that actually accepted Yeshua as well.
Er zijn ook een hele hoop Joden die Yeshua wel accepteren.
There are Hindus that become Jews.
En er zijn Hindoes die Joden worden.
And the other way around.
Aan de andere kant. You know, andersom.
The Christian religion is not so great, you know, that it doesn't lose people from time to time.
Het christelijk geloof is niet zo dat het geen afvallige kent.
But he says that this is a real problem, and he says the first thing that happens when they deny Yeshua.
Het eerste wat er gebeurt, zegt de schrijver, als ze Yeshua ontkennen.
Excuse me. The first thing that happens when they become traditional Jews.
Oh,
the thing that leads to this.
Ja, het eerste wat er gebeurt, wat leidt nadat ze traditionele Joden zijn geworden.
Is they strip Yeshua of his deity.
Het eerste wat ze doen is Yeshua zijn godheid ontnemen. Dus de afvallige, het eerste wat ze doen is zeggen, Yeshua is niet God.
So they use that as an argument.
En dat gebruiken ze dus als een reden tegen ons.
All Jews who are traditional,
alle traditionele Joden,
will end up denying Yeshua's deity.
Zullen uiteindelijk zeggen dat Yeshua niet God is.
And if you deny his deity, you'll become traditional.
En dat betekent dat als je zijn godheid ontkent, dat je traditioneel bent.
The argument on is false on its face. It can never stand up.
Het argument dat valt voorover en het kan niet meer wat gaan betekenen.
I'll leave you to work out why, but it's just a ridiculous argument.
Yeah.
Let's look at something else here before we get into some text. Vanguard magazine is a magazine that is like many, many other magazines.
Vanguard magazine is zoals heel veel andere bladen.
They publish what's called a statement of belief in their magazine.
Publiceren geloofspunten in hun blad.
Most ministries, if you log on to their website.
Als je inlogt op hun website, hebben de meeste bedieningen, de meeste organisaties.
We'll have a section that says we believe.
Here's what
we here's our statement of faith.
Dit zijn onze geloofsprincipes.
Okay.
Onze basis geloofspunten.
And almost all of them will have these elements in there.
En de meesten hebben deze elementen erin zitten.
Let's just skip to the third one.
En de derde die hier dan staat.
We believe in one triune God.
Wij geloven in één drie-enige God.
And then they put the tetragrammaton there to make sure that you know.
En om zeker te weten over welke God het gaat, zetten ze zijn naam erin.
That we're talking about the God of Israel.
Dat is de naam van God, de God van Israël. Die
But he's triune. He's three.
Maar het is een drie-eenheid.
He's one.
Hij is één.
But he's three.
Maar hij is drie.
But he's one.
Maar hij is één.
But he's three.
Maar drie.
Or one.
Of één.
Or was it three?
Of drie.
And he's revealed through the persons of the Father, the Son, Word, and the Holy Spirit.
Geopenbaard door de personen van de Vader, de Zoon, of het Woord, en de Heilige Geest.
And we believe in the incarnation, that is the...
En we geloven in de vleeswording.
God became flesh.
Van de tweede persoon.
The second person of the Trinity, Yeshua.
Van de tweede persoon, dus inderdaad Yeshua.
He's God.
Hij is God.
And he became flesh.
En hij werd vlees.
God became flesh.
Het vlees geworden woord van God.
Okay. And on the basis of this.
En op basis hiervan.
You don't accept it.
Als je het niet accepteert.
You're a heretic.
Dan ben je een ketter. Op basis hiervan, als je dit niet onderschrijft, dan ben je een ketter.
It's a common denominator.
Dat is een algemeen criterium.
All right. Now, those things in mind.
Nou, dit moeten we in gedachten houden.
Now what we're going to take a break.
What time? No.
Okay, we are going to take a break, but give me just a few more minutes to give you a quick introduction to this. And I promise you it will be short. Israeli short. And we'll take a break.
Over 10 minuten.
Give me five more minutes, okay? I just want to...
Hij zegt dat hij binnen 10 minuten pauze heeft.
You're going to time me. 5.
Got it.
Dus 10.
Okay. Here it comes. We're going to look...
Let goed op.
At Shemot, Exodus, chapter 20, verse
3.
Okay? Here it comes, ladies and gentlemen. You ready?
Exodus 20, vers 3.
Let's read it in Dutch. Now, by the way, you find this verse in two places.
Dit vers staat op twee plaatsen geschreven.
It's in Exodus 23.
In Exodus 20, vers 3.
And Deuteronomy chapter 5, verse 7.
Deuteronomium 5, vers 7. Daar staat
it's the Ten Commandments.
Dus in een van de 10 geboden.
En there's two lists of them. One's in
staat twee keer genoemd. Twee keer worden de 10 geboden genoemd.
And by the way, both lists are different.
En dat terzijde beide 10 geboden
there's
zijn.
Actually not 10 commandments in them. There's like 14.
Als je het uit elkaar haalt, zijn het er wel 14.
16, depending 16. On how you count them.
Het is maar net hoe je telt.
But they call it the 10 commandments.
Maar we noemen ze de 10.
They've been doing that ever since.
Dat doen we al sinds
Hollywood.
Hollywood.
Film. Or before.
Of van voor die tijd.
10. We like 10. It's okay. A minion, you know. It's a. Okay.
10 is een minion. Dat is het minimum aantal mannen wat nodig
there
is om
dienst
te hebben.
There are two problems with this translation. Now wait, I want you to read.
Ik ga hem lezen.
Just read that. Read the one verse. 23. Read that.
U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Now just explain very quickly to me.
You shall not have other gods before my face.
Is that what your translation says? Does your translation say gods plural? Does it say gods?
Meervoud, goden.
Does your translation say gods?
Yeah.
Does your translation say before me?
Staat voor mijn aangezicht, voor mij. Dat staat er.
Okay.
We're going to find out. Goden voor mijn.
Yeah. We're going to find out after the coffee break that is not a proper translation. In fact, it's a very, 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 very bad translation.
Hij gaat zo nu even uitleggen waarom het een hele slechte vertaling is. Want in feite staat er...
It's a deliberate mistranslation.
Het is een heftige, verkeerde vertaling.
So that you will actually think...
Zodat u echt zult denken...
That God has a face.
Dat God een gezicht heeft.
And you're not supposed to have other little gods.
En die wordt niet verondersteld, wordt hier gesuggereerd, wordt okay. ons geleerd dat we geen kleine
potjes
erbij hebben.
You can believe that Jesus is God. You can believe that. It's good. It's all right. Because Jesus is not a little God.
Dus in die zin kan je geloven
He's
dat Jezus een grote God is en niet een klein godje. Zoals hier andere goden voor zijn aangezicht zullen zijn. Hè? Dat
so
zijn
don't
kleine
worry,
godjes.
You can believe in the Trinity.
En op grond daarvan zou je dus kunnen geloven in de drie-eenheid.
And not worry about that verse.
En je niet druk maken om dit vers.
We're going to take this one apart after the break.
Oké, daar gaan we zo meteen over spreken.